Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 19 zingen wij het vierde vers. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. We noemden nu Psalm 19 en daarvan het vierde vers. In het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Wij herzeggen nu Matteüs 5, van het 17e tot en met het 32e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Matteüs 5, van het 17e tot het 32e vers. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloedig zij, dan de schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt het gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door een grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo ge dan uw gaven zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven. Wees haastelijk welgezind tegen uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u dan dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van een ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan het oorzaak van hoererij, die maakt dat ze overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 5 en daarvan de versen 29 en 30, waar we Gods woord aldus lezen: indien dan uw rechteroog u erger, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat een uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is uw nut dat een uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze beide versen de strijd tegen verleidingen. De strijd tegen verleidingen. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de wijze van verleiding. In de tweede plaats letten wij op de bestrijding van verleiding. En in de derde plaats letten wij op de wijze van vergelijking. Dus de strijd tegen verleidingen, onze eerste gedachte, de wijze van verleiding. Er wordt gesproken over het rechteroog en er wordt gesproken over de rechterhand. Blijkbaar, jongens en meisjes, heeft dat alles met die verleidingen te maken. De manier waarop iemand verleid wordt. Onze tweede gedachte, de wijze van bestrijding. En dat is heel rigoureus. Als de Heere zegt van het oog, trekt het uit. En als hij zegt van de hand, hou ze af en werpt ze van u. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? En onze derde gedachte, de wijze van vergelijking. De Heere maakt een vergelijking tussen dit aardse leven en tussen het eeuwige leven. En wij kunnen niet onze ogen en onze handen geven aan de zonde in dit tijdelijke leven en dan ook de hemel binnengaan. Dat is onmogelijk. Dat is de vergelijking die de Heer Jezus hier maakt. Gemeente, onze tekstwoorden, ik mag wel zeggen onze diep ingrijpende tekstwoorden, deze morgen zijn genomen uit de bergrede die de Heer Jezus heeft gehouden. Die bergrede begint in Matteüs 5 met de zaligsprekingen. En dat is heel leerzaam. Wij moeten die bergrede ook in dat licht zien. Het is niet zo dat in deze bergrede allemaal regeltjes gegeven worden. En als wij die regeltjes maar goed houden, dat wij dan het eeuwige leven kunnen verdienen. Dat is ook zo met de tekstwoorden van deze morgen. Ten diepste worden hier Gods kinderen aangesproken. Het gaat hier over het leven in heiligmaking. Het gaat hier over de praktijk van de godzaligheid. Maar dat wil niet zeggen, jongens en meisjes, als wij geen kind van God zijn, dat wij dan kunnen zeggen, oh, deze tekst heeft dan voor ons geen betekenis. Nee, want wij worden allemaal opgeroepen tot een heilig leven. De Heere zegt niet alleen tegen zijn kinderen, maar de Heere zegt tegen ons allen, zijt heilig, want ik ben heilig. En die heiligmaking zal blijken is heel resoluut. Dat kan niet als je lauw bent. Maar de Heere zegt in het boek Openbaring tegen een van de gemeenten in Klein-Azië, daarom dat gij lauw zijt, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. Och, of gij koud waart of heet. Het is eigenlijk heel opvallend dat deze tekstwoorden in direct verband staan met het zevende gebod. Gij zult geen overspel doen. Dat betekent niet dat je alleen aan het zevende gebod schuldig staat als je je schuldig hebt gemaakt aan een echtscheiding. Nee, de Heer Jezus laat zien, en daaraan kun je al zien, met het houden van regeltjes alleen kom je er niet. De Heer Jezus laat hier zien, ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Zo diep gaat dat zevende gebod. Het gaat niet alleen over de daad, maar het gaat ook over de gedachten. Het gaat ook over de begeerten van het hart. En waarom zou deze tekst nou in het bijzonder staan in het licht van het zevende gebod? Wel omdat als het gaat over dit gebod, gemeente, er zoveel al gestruikeld zijn. Juist in het licht van dat gebod mag deze tekst wel heel ernstig genomen worden. Maar we moeten tegelijk ook bedenken, het gaat niet alleen om het zevende gebod. Je moet vanmiddag, jongens en meisjes, Marcus 9 maar eens lezen. Daar worden ongeveer dezelfde dingen door de Heer Jezus gezegd en daar wordt het veel breder getrokken. Dan gaat het niet alleen over het zevende gebod. Dan gaat het in het algemeen over al de geboden. Deze tekst is ook niet volledig. De Heer geeft hier maar twee voorbeelden. Als het hier gaat over het oog en als het hier gaat over de hand, dan wil daarmee niet zeggen dat daar alles mee gezegd is. Want in Marcus 9, daar wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de voet. We zouden het ook kunnen hebben vanmorgen over het oor. We zouden het ook kunnen hebben over de neus. We zouden het kunnen hebben over al de lichaamsdelen die we van de Heere gekregen hebben. Daar geldt ten diepste allemaal hetzelfde van wat hier gezegd wordt van het oog en van de hand. En dan zegt de Heer Jezus, indien dan uw rechteroog u ergert en indien uw rechterhand u ergert. Het gaat over onze ogen, jongens en meisjes. En onze ogen die zijn ons heel lief. Daar ben je heel zuinig op. Het is ook niet zondig om ogen te hebben. Wel nee, dat is een hele grote gave die de Heere ons gegeven heeft. Wat zouden we onze ogen missen als we ze niet zouden hebben? Ons oog is niet actief, maar ons oog is passief. Dat betekent dat ons oog de dingen opneemt die tot ons komen. Het oog is een poort, zou je kunnen zeggen, waardoor allerlei dingen in ons leven naar binnen komen. En juist die oogpoort, die werd door de duivel gebruikt in het paradijs. Toen hij Eva liet zien op de verboden vrucht en zij zag dat die vrucht schoon was en begeerlijk was. En het tweede was dat ze haar hand uitstak en het derde was dat ze ook at. De duivel was door die oogpoort naar binnen gekomen. En zo is het oog in de Bijbel dan ook op verschillende plaatsen het beeld voor de begeerte van de mens. Dat wat via ons oog naar binnen komt. En u staat hier indien aan uw rechteroog u ergert. Wat betekent dat? Ergernis, daar zou ik wel wat over kunnen zeggen. Maar hier betekent het toch net wat anders dan wat wij onder het woordje ergernis verstaan. Het oorspronkelijke woord is hier scandalon. En wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent eigenlijk lokaas. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een muizenval. Als iemand een muizenval zet om een muis te vangen, dan wordt er op dat palletje van de muizenval, daar wordt lokaas gedaan, daar wordt kaas gedaan of pindakaas om die muis te verleiden naar die val te komen. En als hij ervan eet, dan klapt die val dicht en dan betekent dat het einde van de muis. Dat lokaas, dat is de ergernis. Dat lokaas, dat is de skandalon. Dus wat betekent ergeren? Ergeren, dat betekent iemand ten val brengen. Ergeren betekent iemand in de strik laten lopen. Iemand verleiden om te struikelen. En daar is ons oog niet voor bedoeld. Ons oog is niet bedoeld om ons te laten struikelen. Maar de Heere heeft juist ons oog gegeven om ons voor struikelen te bewaren. Dat we juist op de gevaren kunnen letten en daar niet in zullen lopen. Indien uw rechteroog u ergert. En hetzelfde zegt de Heere Jezus ook van de hand. Hij zegt, indien uw rechterhand u ergert. Die rechterhand, dat is een heel ander lichaamsdeel. Het oog is niet actief. Maar dat is de hand wel. De hand doet dingen, de hand pakt dingen. Handen en voeten zijn in de Bijbel een symbool voor onze handel en wandel. Dat wat mensen in hun leven doen. En gemeente, het is niet verkeerd om een rechterhand te hebben. Het is juist een hele grote zegen als wij twee handen van de Heere gekregen hebben. En toch, jongens en meisjes, zitten heel veel mensen in de gevangenis. Echt waar, die met hun handen iets gedaan hebben wat ze nooit hadden mogen doen. Die handen, die zijn hun tot een struikelblok geworden. Hadden ze dat maar nooit gedaan. Indien dan uw rechterhand u ergert. Het gaat hier om persoonlijke verleidingen. Let maar op het woordje u. Uw rechteroog, uw rechterhand. En dat kan heel verschillend zijn. De een is heel erg geneigd tot deze zonde. De ander is heel erg geneigd tot een andere zonde. De een is heel erg vatbaar voor eer. De andere is heel erg vatbaar voor genot. De ander is juist weer heel erg vatbaar voor geld. Een ander is vatbaar voor wraakgierigheid. Een ander is vatbaar voor seksuele gevoelens. Een ander is vatbaar voor dronkenschap. En noem maar op, zo zouden we dat helemaal uit kunnen breiden. En het gaat over uw, het gaat over jouw oog en het gaat over jouw rechterhand. We zouden kunnen zeggen, gemeente, het gaat vanmorgen over mijn en over uw en over jouw boezemzonden. Zoals onze rechterhand ons lief is, zoals ons oog ons lief is, zo zijn ook onze boezemzonden ons lief. Ze worden door ons gekoesterd. En in dat verband spreekt de Heere hier over deze ledematen. In Matteüs 18 vers 8 komt dit onderwerp nog een keer aan de orde. En hier gaat het over uw oog. Maar dan zien we dat we ook met onze ledematen anderen kunnen laten struikelen. Daar hebben wij ons oog, daar hebben wij onze handen en voeten ook niet voor gekregen om andere mensen ten val te brengen. Dus vanmorgen gaat het vooral over onszelf. Maar laten we bedenken dat die ledematen ook voor andere mensen schadelijk kunnen zijn. Gemeente, nogmaals, wat zijn we bevoorrecht als wij een gezond lichaam mogen hebben. Maar wat brengt dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee? Hoe gebruik ik mijn ogen? Hoe gebruik ik mijn handen? Hoe gebruik ik mijn voeten? Wij gebruiken ze zo snel verkeerd. En er zijn veel mensen die straks in die grote dag der dagen zullen betreuren hoe ze hun ogen gebruikt hebben. En hoe ze hun handen gebruikt hebben. Er zijn mensen die geen goede ogen hebben. Er zijn mensen die geen goede handen hebben. Er zijn mensen die niet op hun benen kunnen staan. En ja, daar hoeven wij natuurlijk niet naar te verlangen. Naar lichamelijke beperkingen, naar handicaps die mensen kunnen hebben. als het gaat over hun lichaam of als het gaat over hun verstandelijke vermogens. Maar ik denk wel eens, wat worden zulke mensen ook voor veel zonde bewaard? Want andere mensen met gezonde handen, met gezonde ogen, met gezonde voeten, doen zo vaak verkeerde dingen die deze mensen letterlijk niet kunnen doen. Dus het hebben van goede handen en van goede ogen, dat brengt een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee. Onze eerste gedachte, de wijze van verleiding, lokka's. Wat we met onze ogen zien, of waardoor we met onze handen ten val komen. We gaan naar onze tweede gedachte, de wijze van bestrijding. Want jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over de strijd tegen de verleidingen. En hoe moet dat dan? Nou, daar geeft de Heer Jezus hele duidelijke voorbeelden van. Kijk, iets wat van grote waarde is, dat moet veiliggesteld worden. Dat berg je heel goed op. Dat doen we met onze bezittingen. Die doen we achter slot en grendel. Oppassen dat er niks mee gebeurt. En als er nou één ding is, gemeente, waar wij bekommerd over zouden moeten zijn, dan is het over onze zaligheid. En meer nog dan van welke dingen op deze aarde dan ook, zouden we alle gevaar moeten afwenden als het gaat over onze zaligheid. En in dat licht staan deze opdrachten. Indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werpt ze van u. Hoe moeten we dat zien? Moeten we in de kerk gaan doen, jongens en meisjes, net als wat de Taliban doen in het Midden-Oosten? De Taliban, dat is een extreme islamitische organisatie. Die hebben een hele strenge wet, de sharia. En als iemand gepakt wordt die gestolen heeft, weet je wat er gebeurt? Zijn hand gaat eraf. Dat is zijn eigen straf. Zonder pardon wordt zijn hand eraf gehakt en moet hij met één hand verder door het leven. Is het dat wat de Heer Jezus bedoelt? Dat wij van mensen lichaamsdelen moeten gaan afhakken als iemand gestolen heeft of als iemand met zijn ogen gezondigd heeft? Er zijn wel mensen die deze tekst letterlijk genomen hebben in het verleden en die dit werkelijk gedaan hebben bij zichzelf. Die zichzelf verminkt hebben, omdat ze last hadden van bepaalde lichaamsdelen en dachten dat ze dat moesten doen. Moeten we dat zo doen? Moeten we dit letterlijk opvatten? Weet je wat ik dacht met de voorbereiding? Was het maar zo simpel? Dat zou toch makkelijk zijn? En ik weet dat het heel erg is om je hand te verliezen. Maar als dat nou zou kunnen, dat je naar het ziekenhuis zou kunnen gaan en je zou je rechterhand eraf laten amputeren, of je rechteroog, en je zou dan weten, dan heb ik het eeuwige leven. Zou je het ervoor over hebben? Ik denk dat ik het er wel voor over zou hebben. Beter met één hand door dit leven dan straks voor eeuwig verloren te gaan. Was het maar zo simpel. En ik zeg niet dat het simpel is om je rechterhand te verliezen. Maar gemeente, het is nog veel moeilijker. Want als ik mijn rechterhand eraf laat halen, heb ik nog mijn linkerhand. En met die linkerhand kan ik ook zondigen. Als ik mijn rechteroog verlies, dan heb ik nog mijn linkeroog. En dat linkeroog zou ook kunnen zondigen. En bovendien, waar is het einde? Waar is het einde? Want met welk lichaamsdeel doen wij geen zonde? Dan mag je wel je hele lichaam gaan verwoesten om de zaligheid te verkrijgen. Zou de Heer Jezus dat bedoeld hebben? Nee. Wat heeft hij niet bedoeld? Net zo goed als er straks ook staat, er worden allerlei concrete dingen gezegd. Als iemand je rechterhand slaat, moet je je linkerhand toekeren. Bedoelt de Heer Jezus dat je dan uitdagend als het ware moet zeggen, nou sla hier ook maar op. Nee, dat is niet letterlijk bedoeld. Dit is ook niet letterlijk bedoeld. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Nou, de Heer Jezus bedoelt heel eenvoudig, neem maatregelen. Neem drastische maatregelen. Neem de zaak hoogst ernstig als het gaat over de zonde. Bescherm jezelf. En strijd met al de macht die in je is tegen de zonde. Het is beeldspraak. Beeldspraak uit het natuurlijke leven. Kijk, wij weten dat het op een gegeven moment nodig kan zijn dat iemand zijn oog moet laten wegnemen. Als je nou een grote tumor hebt in je oog, dan kun je dat oog niet laten zitten. Als je dat oog laat zitten, dan gaat de tumor gaat door je hele hoofd heen. Daar moet ingegrepen worden. Je hebt geen keus. Je hebt geen keus. En als iemand nu in zijn hand of in zijn voet een kwaal heeft, dat de hand of de voet aangetast wordt door bacteriën, vleesetende bacteriën die je been opeten of die je hand opeten, dan zeg je niet, laat maar zitten hoor. Nee, er zijn wel mensen die zijn en hun handen en hun voeten kwijt, want hun hele lichaam zou opgegeten worden door die bacterie. Die mensen hebben geen keus. Dat laat je niet zitten. Er moeten rigoureuze maatregelen genomen worden. En dat is het beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt. Dit kan niet halfslachtig. Er is geen keus, hoe pijnlijk dat het ook is. En het is pijnlijk. Uittrekken, dat is een hele pijnlijke zaak. En afhouden, dat is een hele pijnlijke zaak. En wegwerpen, iets wat van jezelf is, dat is een hele pijnlijke zaak. Maar dat is nodig. De verleidingen die vragen om drastische maatregelen. Ja, maar als het nou je inkomen kost, als het nou honderden euro's per maand kost, ja, wat is nou belangrijker? Toch maar die drastische maatregel nemen. En als het nou je beste vriend kost, wat moeilijk is, met wie je al zoveel jaren omgaat, toch drastische maatregelen nemen. En als het nou een stukje genot kost, wat je zo graag doet, ja, toch drastische maatregelen nemen. Offers brengen, opdat er niet erger dingen gebeuren. Jozef, jongens en meisjes, die had een leven, die had een heel gelukkig leven kunnen hebben. Vol met voorspoed. Als hij met die vrouw meegegaan was, dan had ze hem alles kunnen geven wat een mens zou kunnen begeren. En er kraaide geen haar naar. Maar dat deed Jozef niet. Hij liet zelfs zijn kleed achter in de handen van die vreemde vrouw. Hij wilde niet zondigen. Hij zegt, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij wist, het verlies, mensen, het verlies, dat is veel groter dan de winst. Hij heeft de juiste afweging gemaakt. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. En waarom spreekt de Heer Jezus dan zo stellig? Dat het is nogal wat hier gezegd wordt. Dat is niet halfslachtig, dat is heel rigoureus. Waarom spreekt de Heer zo stellig? Omdat de zonde een vernietigende kracht is. Als wij de zonde gaan leren kennen in de ware aard, dan kom je erachter hoe verschrikkelijk dat de zonde is. Dat vraagt onmiddellijk ingrijpen. Dat vraagt een vastberaden strijd. Een vastberaden strijd. Aarzelen, dat is dodelijk. Het op de lange baan schuiven, dat loopt echt helemaal verkeerd af. Halve maatregelen zijn funest. De operatie moet snel en moet ook radicaal zijn. Zal ik wat praktische voorbeelden noemen? Dat verderfelijke boek, dat moet niet terug in je boekenkast, maar dat boek dat moet verbrand worden. En die verleidelijke foto, die moet niet opgeborgen worden, maar die verleidelijke foto, die moet verscheurd worden. En die verderfelijke verbinding, die moet niet op de lange baan gesteld worden, maar die verderfelijke verbinding, die moet verbroken worden. En dat verderfelijke contact, dat moet vermeden worden. En dat kwalijke middel, dat moet weggedaan worden. En dat abonnement, dat moet worden opgezegd. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vul het maar in je eigen leven. De zonde is een echte strijd. De strijd tegen de zonde is geen spelletje. Daarvan zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 9... Ik kamp alzo, doch niet als in de lucht slaande. In de lucht slaande. Misschien heb je het wel eens gezien, jongens en meisjes. Twee jongens die aan het boksen zijn. Nou, niet echt. Niet echt, ze raken elkaar niet aan, maar ze staan zo tegenover elkaar alsof ze aan het vechten zijn. Ze raken elkaar niet aan. Het is maar een slaan in de lucht. En zo doen veel mensen in de strijd tegen de zonde. Het is een slaan in de lucht, maar ze raken de zonde niet aan. Het is geen echte strijd. En Paulus zegt, dat kan niet, ik kamp niet als in de lucht slaande. Zo kan het niet. Nee, het is een echte strijd. Het is een strijd van leven op dood. En helaas is de oplossing niet zo simpel dat je je oog verliest. En helaas is het niet zo simpel dat je je hand verliest. Al zou je beide ogen ervoor over hebben, dan ben je er nog niet. En al zou je beide handen ervoor over hebben, dan ben je er nog niet. En al zou je beide voeten ervoor over hebben, dan ben je er nog niet. Je zou jezelf, als de Heer Jezus dit letterlijk bedoelde, dan zou je jezelf helemaal uit moeten roeien. Want wij zondigen met ons hele bestaan. Wij zondigen met ons hele lichaam. Wij zondigen zelfs met onze hele ziel. Heiligmaking, gemeente, is een werk van de Heilige Geest. Heiligmaking is heel wat anders dan zelfverbetering. En hoe is die heiligmaking? Wel hetzelfde als de rechtvaardigmaking. En hoe is de rechtvaardigmaking? De rechtvaardigmaking is sterven aan jezelf. Sterven aan jezelf. En de heiligmaking is eigenlijk hetzelfde. Sterven aan jezelf, aan je eigen krachten. Eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. En we zien als de Heer Jezus dat gaat leren, dan leert hij dat heel radicaal. Dan ga je leren dat je dat echt nooit in eigen kracht zult kunnen. Die zonde die zit in je hart. Als iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heeft hij al overspel met haar gedaan. Onze daden bieden geen garantie. Maar wat we nodig hebben, dat is om te sterven aan al onze eigen krachten. Dat wat we van ons oog verwachten, dat wat we van onze handen verwachten, dat wat we van onze voeten verwachten. De Heer Jezus zegt het toch ook, tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan der fariseeën en der schriftgeleerden, gij zult het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Nou, en reken maar die fariseeërs, die hadden hele strenge wetten. Die fariseërs die deden hun uiterste best. Oh, die zouden wel oppassen met hun ogen, die zouden wel oppassen met hun handen, die zouden wel oppassen met hun voeten. Maar de Heer Jezus zegt, dat is niet genoeg. Het moet nog overvloediger. En ik weet geen overvloediger gerechtigheid dan der fariseeën en der schriftgeleerden, dan de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En weet je wat nou de beste strijd is tegen de zonde, jongens en meisjes? Dat is als je hem mag leren kennen. En als je erachter komt wat het nou hem gekost heeft. De Heer Jezus is het licht in zijn ogen kwijtgeraakt om te betalen voor de zonden van zijn volk. Hij heeft daar gehangen aan het kruishout op Golgotha in een 3-urige duisternis waarin je geen hand voor ogen zag. En de Heer Jezus heeft aan het vloekhout op Golgotha zijn ogen moeten sluiten. Waarom? Om te betalen voor de zonde van zijn kinderen. Wat heeft het hem gekost? En de Heere Jezus die heeft zijn rechterhand laten doorboren. En ook zijn linkerhand laten doorboren. En zijn voeten laten doorboren. En wat denk je dat de Heere Jezus dan zegt? Ach, die zonde, dat valt wel mee. Die zonde, daar hoef je niet zo druk over te maken. Moet je eens kijken wat het hem gekost heeft. En dan zijn er vandaag de dag mensen die zeggen, weet je, je kunt rustig aan je verkeerde gevoelens, kun je rustig de ruimte geven, maakt allemaal niet uit. Als je in de zonde leeft, dat geeft helemaal niet zo. Als je maar veel van de Heere Jezus houdt. Nou, dat is de grootste dwaasheid die ik ooit gehoord heb. Want als iemand werkelijk van de Heere Jezus houdt, dan zal hij als geen ander strijden tegen de zonde. In het besef wat het hem gekost heeft, wat hij voor pijn, wat hij voor leed geleden heeft. Gemeente, het gaat niet alleen over de daad. Maar de apostel Paulus zegt, wij moeten doden onze leden die op de aarde zijn. Dat is niet alleen een lichamelijke zaak, dan was het nog niet zo moeilijk. Dat is niet alleen een lichamelijke zaak, dat is een geestelijke zaak. Dat gaat over de binnenste begeerte van ons hart. En die strijd, jongens en meisjes, die moet echt zijn. Niet halfslachtig, niet als in de lucht slaande. Nee, de Heer Jezus zegt heel radicaal. We gaan naar onze derde gedachte, de wijze van vergelijking. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119, vers 5 en 67. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Psalm 119, vers 5 en vers 67.
Thank you.
Onze derde gedachte, de wijze van vergelijking. Waarom gebruikt de Heere deze voorbeelden? Wel, hij vergelijkt het aardse leven bij het leven na dit leven. Jongens en meisjes, de Heere ziet het leven in het licht van de eeuwigheid. En in het licht van de eeuwigheid ga je alles anders zien. Dit leven is niet het een en het al. Het is niet pluk de dag. En het is niet laat ons eten en drinken en vrolijk zijn en later zien we wel. En wie na mij leeft, wie na mij zorgt. Nee, dit leven is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. En dat geldt en ons lichaam en onze ziel. En dan is de vraag van morgen, wat hebben onze ogen gedaan in het licht van de eeuwigheid? Wat hebben onze handen gedaan in het licht van de eeuwigheid? Wat hebben onze voeten gedaan in het licht van de eeuwigheid? De Heer Jezus die stelt deze maatregelen in het licht van het laatste oordeel. Wij reizen naar de rechterstoel en ieder zal wegdragen, jong en oud, wat in dit lichaam is geschied. Het zij goed of het zij kwaad. De Heere komt terug op wat je ogen zagen. De Heere komt terug op wat je handen deden. En dan zegt de Heer, als je het nou daarmee vergelijkt, dan is het nuttig dat één uw leden verga, opdat niet je hele lichaam in de hel geworpen worden. En hij zegt het voor de tweede keer bij die hand. Het is u nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. De duivel komt door die poort naar binnen. En hij verwoest je hart al meer en meer. Dat moet je toch niet voor over hebben. Dit leven, dat is maar even. En daarna komt een nimmer eindigende eeuwigheid. Er zal nooit een einde aan komen. Het is van tweeën één. Ik heb maar twee keuzes vanmorgen, jongens en meisjes. Niet drie. Het is van tweeën één. Of wij houden aan de zonde vast en we zullen verloren gaan. Of we mogen met de zonde breken door genade en we zullen behouden worden. Kijk, als het over het lichaam zou zijn, dan zou je zeggen, er is geen keus, dominee. Stel je voor, in het ziekenhuis zeggen ze, ja, er zit een tumor in je oog. Dat is een snel groeiende, zich snel verspreidende tumor. En dan kom ik in het ziekenhuis, jongens en meisjes, en zeg, ach, zou je dat nou wat doen? Je kan toch nog een beetje zien met dat oog? Laat het toch zitten. Dat is toch wat, als je je oog eruit laat halen. Wat zou je dan zeggen? Dan hoop ik dat je me wegstuurt en zegt, dominee, met zulke praatjes moet je niet aankomen bij mij. Het gaat om mijn leven. Dat oog, dat moet eruit, ik heb geen keus. Ja, precies. En dat is ook zo als het gaat over de eeuwige dingen. Je hebt geen keus. Er is geen keus. Ja, of je moet de zonde al meer en meer laten verwoesten. Niks doen, dat betekent dat de kwaal nooit meer te keren is. Het is of. Het is net als in een schip, jongens en meisjes, in de storm. Of die hele lading moet overboord. Of het hele schip vergaat. Zo was het in die reis van de apostel Paulus. En stel je nou voor dat er iemand zit die zegt, die kist, daar heb ik zulke mooie herinneringen aan. En er zitten zulke waardevolle dingen in, laten we dat niet overboord en dat niet, laten we het allemaal maar mee. En dan gaat het hele schip eraan. Dus het moet allemaal overboord. En zo is het in het licht van de eeuwigheid om ons leven te behouden. Dan moeten al onze zondige begeerten, dan moeten al onze zondige lusten, dan moeten onze verdorvenheden, die moeten overboord. Er is geen keus. Zo radicaal wordt het als de Heere in je leven komt. Dan ga je strijden tegen de zonde. Dan kun je niet meer. Je wil niet meer. Je kunt ook niet meer. Je gaat je leven zien in het licht van de eeuwigheid. En denk niet van, daar valt het wel mee. Nee, Johannes die schrijft dit in Openbaring 21. Daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Daar zal niet inkomen iets dat gruwelijkheid doet. Daar zal niet inkomen iets dat leugens spreekt. Nee, die komen niet binnen. Alleen degene van wie de namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. En dat zijn de mensen die hier in dit leven het in de zonde niet meer uit kunnen houden. Al zullen ze ook nog vaak in de zonde vallen, dat is waar. Maar de zonde is hen een smart, de zonde is hen een strijd van leven op dood. En wie nou die strijd tegen de zonde mag gaan voeren? Ja, die zal ervaren, daar geeft de Heer zijn zegen over. Al in dit leven en ook na dit leven. De hel, ja, de tekst spreekt over de hel. De hel is echt. De hel is heel aangrijpend. Daar brandt een vuur. Wat voor vuur? Geen gewoon vuur. Een gewoon vuur dat brandt op. Op een gegeven moment is de brandstof op en dan gaat het vuur uit. Maar dat is met de hel niet. Daar zal het vuur niet worden uitgeblust. Dat is geen gewoon vuur. Dat is het vuur van de toren van God. En voor Gods kinderen worden die straffen werkelijkheid. Tijdelijke straffen, eeuwige straffen worden werkelijkheid. Ze zeggen niet, nou ja, dat valt misschien wel mee. Nee, ze leren hun zondige hart kennen en zeggen, dat gaat echt helemaal verkeerd. Gaat voor eeuwig verkeerd. Wat zei Potappel? Toen hij in de klas zat. Verloren. 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 Ja, dat wordt het. Als de Heere in je leven komt, dan is het in eigen waarneming voor eeuwig verloren. En dan zeg je niet, werp mij maar in de hel. Nee, dat zeg je niet. Je kunt de Heere niet missen. Wat ga je dan zeggen? Dat staat in de catechismus. Is er enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En jongens en meisjes, dat middel, dat is er. Wat is dat middel, zegt iemand? De gerechtigheid. God wil dat aan zijn gerechtigheied genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Of door onszelf. Je zegt, dat ga ik proberen, dominee. Dat gaan we echt proberen. Nou, dat is goed, dat moet je maar doen. Maar het zal niet gaan. Het zal niet gaan. Al degenen die dat echt gaan proberen, die lopen vast. Hoe goed dat je ook voor je handen zorgt. En al zet je oogkleppen op, heel de dag. Dan zul je erachter komen, het zal niet gaan. Er is een andere gerechtigheid nodig. En dat is de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hij is staande gebleven. Hij heeft zijn ogen nooit verkeerd gebruikt. Hij heeft niet één verkeerde voetstap gezet. En toch heeft hij de angsten van de hel geleden. Om helwaardige zondaren te redden. Om ze te rukken als een brandhout uit het vuur. Een brandhout dat ligt al te branden. Wat is dat een wonder als je jezelf zo leert kennen. We liggen al in de toren van God. Het is al verloren. En als de Heer je dan eruit rukt, uit dat vuur, om behouden te worden. Dat kan. Maar dan kun je niet doorgaan in de zonde. Dan wil je ook niet doorgaan in de zonde. Ik hoop dat we zo ons leven mogen zien in het licht van de eeuwigheid. We zijn zo bezig met het hier en nu, wij allemaal, ook Gods kinderen. En daarom brengen we er helemaal niks van terecht van die heiligmaking. We moeten dicht leven bij de eeuwigheid. Kan ook zo eeuwigheid zijn. Het leven is ernstig. We moeten dicht leven bij de oordeelsdag. Ik moet op de preekstoel beseffen dat de prediking staat in het licht van de oordeelsdag. Dan is de prediking ernstig. Er moet wat gebeuren in ons alle leven. Is er enig middel? Ja, de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Kinderen des Heren, hadden wij hebt u uw oog onder controle? Nou, is er misschien een tijd geweest, dominee, dat ik dacht dat ik het aardig voor mekaar had. Maar ik ben erachter gekomen, nee. Ik heb mijn oog niet onder controle. Simson had zijn ogen niet onder controle. Zijn ogen moesten uitgestoken worden. Jacob is heel zijn leven herinnerd. Toen hij als een kreupele door het leven moest gaan, hij is heel zijn leven herinnerd dat hij niet op eigen benen kon staan. En ik denk dat al Gods kinderen die hier vanmorgen in de kerk zijn zeggen, ja, het is een gedurige strijd. Dat hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels over de volharding der heiligen, dat is mij zo lief geworden. Je moet hier op deze aarde veel verliezen. Maar één ding kan ik Gods kinderen toezeggen, dat al die leden die ze hier op deze aarde verliezen, krijgen ze straks in heerlijkheid terug. Want als dan zal de kreupele springen als een hert, zegt de profeet. En dan zal de tong der stommen, die zal juichen. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God? Ja, toch. Dan heb je geen keus. Is de Heere God? Dient hem. Amen.